Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee Heslinga en we hebben Bert Howard aan het orgel. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die meeluisteren met ons via het internet. Ook aan deze mensen een hartelijk welkom. We hebben deze dienst geen bijzondere mededelingen. Dus ik wilde u vragen om de dienst aan te vangen met het lied uit het Evangelisch liedboek 218, de versen 1, 2 en 3. Ik wens u al een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, allen hartelijk welkom. Wij zullen als aanvangslied gaan zingen Psalm 84, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 84, de versen 1 en 2.
Thank you.
Dan is er nu gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En straks na foto met groet zingen wij het Klein Gloria. Bidden wij in stilte tot de Heer onze God. Wij spreken voor deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor de Heer onze God, laat ons bidden. Heer onze God, wij komen aan het begin van deze dienst op deze mooie zondagmorgen in ons gebed bij u. Wij danken u dat u ook in de afgelopen nacht over ons gewaakt hebt, dat wij vanmorgen in gezondheid mochten ontwaken en opstaan. Het is misschien voor ons heel gewoon en vanzelfsprekend, maar het is uw goedheid dat wij ook deze nieuwe dag uit uw hand mogen ontvangen, deze aan u gewijde en geheiligde dag, deze rustdag, deze feestdag, de dag waarop wij als uw gemeente samen mogen zijn in uw huis rondom het licht van uw woord. En Heere God, wij mogen ook daarin uw liefde voor ons opmerken, dat u ons uw woord hebt gegeven als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Hoe groot is uw liefde voor ons mensen? En wie zijn wij dat wij uw liefde, uw goedheid en uw trouw hebben verdiend? Als we denken aan onszelf, aan ons eigen leven, zoals het geweest is ook in de week die achter ons ligt, dan willen wij u bekennen en belijden dat het ons nog vaak ontbroken heeft aan oprechte liefde voor u, liefde voor uw woord en voor uw geboden, liefde voor de mensen met wie wij dagelijks mogen omgaan. Wij belijden voor u daarom alles wat verkeerd was in ons leven, al onze zonden in woorden, daden en gedachten. En wij vragen u, wilt u ons alles wat niet goed was ook genadig vergeven? En wilt u ons leven nieuw maken door het werk van uw geest? Wij beseffen ook vanmorgen dat wij in alles van u afhankelijk zijn, zowel bij het spreken als bij het luisteren. Wij zijn aangewezen op uw hulp, op uw kracht, op het werk van uw Heilige Geest in onze harten. En daarom bidden wij u, wilt u ons met uw geest vervullen en bezielen. Wilt u ervoor zorgen dat ook op deze morgen ons geloof in u mag worden gevoed en gesterkt. Maar geef bovenal dat alles in deze dienst mag zijn tot uw eer. Uit genade om Christus wil. Amen. Mogen de Almachtige God ons genadig zijn, ons onze zonden vergeven en ons leiden op de weg van het eeuwige leven. Amen. Hoe de weg naar de eeuwige toekomst eruit ziet, willen wij vanmorgen beluisteren in wat de apostel Paulus daarover geschreven heeft in zijn brief aan de Romeinen. Daarvan lees ik u het 12e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 21. De apostel Paulus die zegt hier: de liefde zij ongeveinsd, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijden, weent met de wenenden. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. In aansluiting op deze woorden zullen wij nu zingen uit Psalm 32, daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 32, daarvan zingen wij het derde en het vierde vers.
Oh.
Wij zullen nu een Bijbelgedeelte gaan lezen uit het Nieuwe Testament. En dit Bijbelgedeelte vormt ook het onderwerp voor de verkondiging van vanmorgen. Wij lezen uit het boek van de Handelingen het 28e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. En na de voorlezing van dit Bijbelgedeelte zingen wij van Psalm 107 de versen 14, 19 en 20. Psalm 107, 14, 19 en 20. Wij lezen Handelingen 28 vanaf het eerste vers. En eerst toen wij in veiligheid waren, vernamen wij dat het eiland Malta heette. En de inlanders bewezen ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een groot vuur aan en haalden er ons allen bij om de dreigende regen en om de koude. En toen Paulus een bos dor hout bijeengehaald had en op het vuur legde, kwam er door de hitte een adder uit en beet zich vast aan zijn hand. En toen de inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen, zeiden zij tot elkaar: deze man is zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wil laten leven, nu hij aan de zee ontkomen is. Maar hij schudde het dier af in het vuur, zonder enig letsel te ondervinden. Zij echter verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Doch toen zij na lang wachten zagen dat zich niets ongewoons bij hem voordeed, sloeg hun mening om en zeiden zij dat hij een god was. En in de omgeving van die plaats lag een landgoed van de bestuurder van het eiland Publius genaamd, die ons opnam en ons 3 dagen vriendelijk gastvrijheid verleende. Nu geschiedde het dat de vader van Publius met ingewand koortsen te bed lag. En Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem. En toen dit geschied was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, en werden genezen. En zij vereerden ons ook met vele eerbewijzen, en toen wij weer uitzeilden, voorzagen zij nog in hetgeen wij nodig hadden tot zover.
Come, Lord, O Lord.
Zoals gezegd is het onderwerp voor vanmorgen het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben over het verblijf van de apostel Paulus op het eiland Malta. En wij zullen straks in aansluiting op de verkondiging zingen gezang 429. Gezang 429, daarvan zingen wij zo dadelijk alle verzen. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in bangsgevaar, is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk wonderbaar. Die op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. En wat er verder volgt, gezang 429. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben zojuist een klein gedeelte gelezen uit het boek van de handelingen van de apostelen. En dan in bijzonder over het verblijf van de apostel Paulus op het eiland Malta. Vroeger was Malta niet zo bekend, maar tegenwoordig is het een populaire vakantiebestemming voor een heleboel mensen. Het is een klein eilandje tussen Sicilië en de kust van Noord-Afrika. En als je naar dat eiland toe zou gaan, dan kun je ook ontdekken dat daar een Paulusbaai aanwezig is, waarvan men zegt dat daar het schip gestrand is waar Paulus schipbreuk geleden heeft. Er is ook een standbeeld voor de apostel Paulus opgericht, een Paulusbeeld. Er is ook een Pauluskerk en ook een Paulusbaar. Dus als je een biertje drinkt in de Paulusbaar, dan word je ook nog herinnerd aan de apostel Paulus. Paulus is de schutspatroon van het eiland Malta geworden. Op 10 februari is het een nationale feestdag op het eiland. En dan is het een feestdag ter herinnering aan de schipbreuk van de apostel Paulus. De gelovigen op het eiland Malta die zeggen dat door het gebed van de apostel Paulus de gifslangen van het eiland Malta zijn verdwenen. Dr. Joseph Holsner heeft een prachtig boek geschreven over de apostel Paulus. En hij zegt in dat boek: de Heilige Schrift is in alle opzichten nuttig. Zij is buitengewoon praktisch voor alle levensomstandigheden. Zij is ook een boek over helden en voor helden. Een boek dat tot heldhaftigheid oproept. Een van die helden, dat is de apostel Paulus. Wij kennen uit het Nieuwe Testament de geschiedenis van de Heer Jezus op het meer van Galilea samen met de discipelen. En als er dan een storm losbreekt, dan worden de discipelen heel angstig, terwijl de Heer Jezus bij hen aan boord is. Paulus die maakt ook een hele grote storm mee op de Middellandse Zee. Maar Paulus die kent tijdens die vreselijke storm geen angst. Hij voelt de tegenwoordigheid van God. Hij voelt zich veilig in de Heer Jezus Christus. En hij neemt in die moeilijke omstandigheden de leiding in handen. De evangelist Lucas die heeft ons de schipbreuk beschreven die we kunnen vinden in Handelingen 27. Maar het is hem uiteindelijk er niet om te doen om een uitvoerig verslag daarvan te doen. Hij heeft alleen oog voor de geestelijke betekenis van deze geschiedenis. En de geestelijke betekenis dat is dat Paulus ondanks alles wat hem overkomt toch in Rome aankomt. En met hem het evangelie. De storm op de zee, de golven, de chaos zijn het beeld van de duivel die probeert om Gods plannen te laten mislukken. En Lucas laat zien dat niet de Romeinse hoofdman, Julius of de kapitein, maar dat Paulus de leiding heeft en dat Paulus zo ook de grootheid en de almacht van de Heere God laat zien. U zult de voorgeschiedenis van dit verhaal ook wel kennen, denk ik. De apostel Paulus heeft zendingsreizen gemaakt en toen hij weer terug was in Jeruzalem, heeft hij zich op de keizer beroepen. Met andere gevangenen vertrekt hij vanuit Caesarea in Israël per schip. Bij degenen die daar mee aan boord gaan, zijn ook politieke gevangenen. Er zijn ook misdadigers en messenstekers die bestemd zijn om voor de dierengevechten te dienen in het Circus Maximus in Rome. De apostel Paulus die mag Timotheus, Lucas en Aristarchus meenemen om hem te vergezellen. En zo gaan ze op reis onder begeleiding van Romeinse soldaten met als hoofdman Julius. Ze varen eerst bij Cyprus langs en dan gaan ze naar Myra, een haven in Turkije. En daar gaan ze dan over op een graanschip naar Italië. Vervolgens varen ze bij het eiland Kreta langs. En dan steekt er een geweldige storm op. Paulus zegt, we kunnen nu beter aan land gaan, we kunnen nu beter maar gaan overwinteren. Maar er wordt naar Paulus niet geluisterd en ze varen door. Die storm die duurt verschillende dagen. En op een nacht tijdens die storm, dan maakt de apostel Paulus iets bijzonders mee. Wij kunnen daarover lezen in Handelingen 27. De apostel Paulus die zegt dan, want deze nacht heeft een engel van de God wie ik toebehoor en die ik vereer bij mij gestaan en hij heeft gezegd, wees niet bevreesd Paulus, want gij moet voor de keizer staan en zie, allen die met u varen heeft God u geschonken. Daarom mannen, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan als mij gezegd is, maar wij moeten op een of ander eiland stranden. Paulus heeft een bezoek van een engel gehad en zoals die engel hem dat gezegd heeft, zo is het ook allemaal uitgekomen. Het schip raakt op een gegeven moment op een zandbank en de mensen die moeten allemaal van boord. De soldaten die willen de gevangenen doden, omdat ze bang zijn dat als ze dat niet zouden doen, dat ze dan later misschien gestraft kunnen worden vanwege plichtsverzuim. Maar de hoofdman Julius die houdt hen tegen. Hij zegt, laat ieder proberen zich te redden. Wij zouden kunnen zeggen, Julius is hier getroffen door een straal van het christendom. En zo komen alle mensen uiteindelijk aan land. Zwemmend, zich vasthoudend aan planken en wrakhout, drijvend en doorbeekt. 276 personen met verwonde ledematen en verscheurde kleren. Paulus is daar ook bij. Paulus heeft eigenlijk niks meer overgehouden, behalve dan de kleren die hij aan heeft. Paulus is arm geworden, hij is alles kwijt. Maar toch is Paulus aan de andere kant ook rijk, omdat hij rijk is in God, omdat hij een vast geloof heeft in de Heer Jezus Christus. En als ze dan vernemen dat ze, als ze aan land komen, vernemen ze dat ze op het eiland Malta zijn terechtgekomen. De inwoners die worden daar ook wel barbaren genoemd. Dat wil zeggen mensen die geen Grieks spreken. Maar deze mensen die zijn wel erg menslievend en humaan. Dat wordt apart in de Bijbel vermeld, omdat dat in die tijd niet zo gewoon is. Want als er ergens een schip strandt, als er een schipbreuk plaatsvindt, dan wordt dat alles gezien als een welkome buit. De schipbreukelingen, die worden vaak als slaaf verkocht, ze worden beroofd en soms zelfs gedood. De hoofddeugd bij de antieke mens is menslievendheid. En dat brengen de inwoners van Malta in praktijk. Ze brengen de schipbreukelingen brood en vruchten. Ze heten hen welkom en ze maken voor hen een groot vuur, zodat ze weer een beetje warm kunnen worden. We hebben gelezen dat de apostel Paulus zelf ook meehelpt om dat vuur brandend te houden. Hij raapt overal dorre takken op. En daarin is Paulus ook een voorbeeld voor ons allemaal. Paulus voelt zich niet te hoog en te verheven om zijn handen vuil te maken. Paulus die neemt hier een dienende houding in. En dat is voor ons als gelovigen ook belangrijk. Ook onze houding behoort een dienende houding te zijn. Hoe kan ik u, hoe kan ik jou helpen? Die vriendelijkheid van de Maltesers, die wordt uiteindelijk bewerkt door de Heere God. En dan zien de mensen die daar aanwezig zijn plotseling dat een adder zich aan de hand van Paulus heeft vastgebeten. De reactie van de mensen is dan dat Paulus vast wel een moordenaar zal zijn. Hij heeft zich op de keizer beroepen om het gerecht in eigen land te ontkomen. Maar de wraakgodin Dike, die zal hem doden nu hij aan de zee ontsnapt is. Het idee dat de mensen hebben, dat is, als je iets ergs overkomt, dan zul je ook wel een groot zondaar zijn. Dan zul je in je leven ook wel dingen gedaan hebben die absoluut niet door de beugel kunnen. Wij vinden deze gedachte ook verder in het Oude Testament, bijvoorbeeld bij de vrienden van Job. Ook in het Nieuwe Testament zien wij dat er een verband gelegd wordt tussen de moeilijkheden die mensen ondervinden en het gedrag dat mensen dan zouden hebben. Wij vinden dat ook bij het verhaal van de Heer Jezus met de blindgeborene. De fariseeën vragen dan aan de Heer Jezus, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Wij komen natuurlijk in ons leven ook veel moeilijke en onverklaarbare dingen tegen. En soms zou je ook wel eens een verband kunnen leggen tussen de ziekte die iemand heeft en de houding van het gedrag van de persoon. Als iemand losbandig leeft en allerlei vele wisselende seksuele contacten erop nahoudt, en als je als gevolg daarvan dan aids zou krijgen, dan zou je zeggen, er is wel een verband tussen de ziekte die hij nu heeft en het gedrag dat hij gehad heeft. Zo is het, zijn er ook wel andere voorbeelden. Als iemand overmatig alcohol gebruikt en hij krijgt een leveraandoening, dan zou je kunnen zeggen, er is ook een verband tussen die ziekte die hij gekregen heeft en de manier waarop hij heeft geleefd. Maar wij zullen in het algemeen heel voorzichtig moeten zijn in ons oordeel. De apostel Paulus die schudt de adder af. En wij zien daarin ook iets van wat de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft gezegd. De Heer Jezus heeft gezegd, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en niets zal u kwaad doen. Paulus zwelt niet op, hij valt ook niet dood neer. En dan slaat de stemming bij de mensen om. Dan zeggen ze, Paulus is vast een heel bijzonder mens, Paulus is vast een god. De reactie van Paulus hierop wordt niet vermeld in dit Bijbelgedeelte. Maar we weten wel op een andere plaats dat Paulus ook zo beschouwd werd. Want Paulus heeft namelijk in Lystra een verlamde man genezen. En dan zeggen de mensen over Paulus en Barnabas, de goden zijn in mensengedaante tot ons neergedaald. Dan willen ze aan hen gaan offeren. Maar Paulus zegt, waar ben u nu mee bezig? Wij zijn maar zwakke mensen En wij verkondigen u dat u zich moet bekeren tot de levende God. De Maltesers zien het wonder dat Paulus blijft leven. En zij zien daarin ook het teken van Gods almacht en majesteit. Wij lezen verder in de geschiedenis dat dat eiland bestuurd wordt door een zekere Publius. Hij is bestuurder van het eiland in naam van de stadhouder van Sicilië, waar Malta in die tijd bij hoort. Publius neemt Paulus en zijn vrienden 3 dagen in huis op, waarschijnlijk om hen de gelegenheid te geven om naar onderdak uit te zien. De vader van Publius heeft dysenterie, een ingewand ziekte met bloed in de ontlasting die dodelijk kan zijn. Paulus spreekt een gebed uit, legt hem de handen op en hij geneest. Andere zieken worden ook bij Paulus gebracht en ze worden ook genezen. En wij mogen aannemen dat Paulus bij de genezingen ook zeker het evangelie gebracht heeft, dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken, om zondaren zalig te maken. De mensen in Malta zijn blij en enthousiast over alles wat Paulus voor hen gedaan heeft. Ze zijn dankbaar. En als Paulus en de anderen na 3 maanden vertrekken, dan geven ze hen allerlei spullen mee en levensonderhoud. De Maltesers ontvangen een zegen voor hun herbergzaamheid, voor hun gastvrijheid. Zij zijn menslievend en zij doen goede werken. Het woord van God zegt ons dat het doen van goede werken op zich goed is, maar dat goede werken alleen ons niet in de hemel kunnen brengen. Er is alleen maar redding door het geloof in Christus uit genade. En als wij het geloof van de Heere God hebben ontvangen, dan zal dat geloof in ons leven ook een uitwerking hebben. Dan zal dat ook goede vruchten van dankbaarheid voortbrengen. Wij kunnen van dit Bijbelgedeelte verschillende dingen leren. Wij kunnen leren dat het goed is om ook in ons eigen leven ons toe te leggen op de gastvrijheid. De Heer Jezus die zal mensen daar uiteindelijk ook op aanspreken als hij verschijnt om het oordeel over ieder mens uit te spreken. De Heer Jezus zal dan zeggen, ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd. Wij leren verder uit deze geschiedenis dat de Heere God zijn kinderen niet in de steek laat. Hij kan onze vijanden tot vrienden maken. Hij kan vreemdelingen voor ons behulpzaam maken. En misschien hebt u dat ook in de afgelopen vakantie ondervonden. Als je pech hebt dat er dan soms zomaar wildvreemde mensen naar je toe komen en zeggen, kan ik u misschien eventjes ergens mee helpen? Als anderen ons weldaden bewijzen, laten we dan bedenken dat die weldaden uiteindelijk uit de hand van de Heere God komen. Zo is het ook voor ons belangrijk om behulpzaam te zijn. De Heere God gebruikt Paulus 1 mens en 1 mens kan voor velen tot zegen zijn. Laat u zelf ook door de Heere God gebruiken om voor een ander tot licht, tot zegen te zijn. 1 mens die met de Heer Jezus verbonden is, die kan veel doen en kan veel betekenen. Vertrouw op Gods zorg, op Gods liefde, op zijn leiding. Doe wel en zie niet om. Bid voor elkaar, bid voor wie het nodig heeft. En vertrouw op het woord van God, zoals we dat vinden in Psalm 125. Wie op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen zo dadelijk danken en bidden en in ons gebed willen wij ook denken en voorbeden doen voor broeder Oosterhof, die misschien ook wel eens hier voorgegaan is. Die is op het ogenblik zeer ernstig ziek. Wij willen danken en bidden. Hemelse Vader, wij willen u danken voor al het goede wat wij ook vanmorgen in deze dienst van u mochten ontvangen. Dat wij in alle rust, in vrede en vrijheid samen mochten zijn rondom uw woord. En Heer, wij danken u voor de verzen die wij in deze dienst gezongen hebben. Voor de moed en de kracht die ons ook daarin hebt willen schenken. Wij danken u dat we mochten zingen. En wie gelovig op hem ziet, weet zeker, hij verlaat ons niet. Heer God, wij hebben dat ook mogen opmerken uit het Bijbelgedeelte waar we aandacht aan gegeven hebben. De geschiedenis van de apostel Paulus op het eiland Malta. Dat u ook Paulus' leven hebt willen leiden. Dat u hem hebt willen gebruiken als instrument in uw hand om het blijde evangelie door te geven. Dat u de Heer Jezus naar de wereld gezonden hebt om ons te redden. En Heere God, wij bidden u, wilt u ons ook steeds met uw geest blijven vervullen. Wilt u ons helpen om te strijden de goede strijd van het geloof. En wilt u ons geven dat wij steeds de houding mogen aannemen die er was in het leven van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die niet in de wereld kwam om te heersen, maar om te dienen. Wilt u ook ons helpen om u en elkaar te dienen in liefde, vrede en eensgezindheid. Wilt u onze dank aannemen met zoveel ook hier die blij en dankbaar zijn voor weldaden en zegeningen die ze van u hebben mogen ontvangen. En wij willen u bidden voor allen die het moeilijk hebben. We denken in het bijzonder aan broeder Oosterhof die ernstig ziek is. Heere God, wilt u hem geven dat hij zich bij u veilig en geborgen weet voor eeuwig. Wilt u hem leiden aan uw hand op weg naar die grote toekomst. En wilt u hem bovenal ook de vrede met u schenken. De vrede die alle verstand te boven gaat. Wilt u ook met zijn vrouw zijn. Wilt u haar ook de moed en de kracht geven die zij nodig heeft. En wilt u hen beiden omringen met uw liefde, met uw goedheid en met uw trouw. Wilt u zo met hen en met hun familie meegaan en wilt u hen kracht naar kruis schenken. Heer, wij bidden u, wees met ons op deze zondag en ook in de week die voor ons ligt. Wilt u in de komende week zegenen het werk van onze handen. Wilt u zegenen al het werk wat ook hier in de gemeente gedaan wordt uit liefde voor u. En geef dat wij onze weg mogen vervolgen met de blijdschap en met de zekerheid van het geloof. Dat het ook voor onszelf werkelijkheid mag zijn wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Amen. Dan zijn wij aan de collecte toegekomen. U hebt gelegenheid uw gave daarvoor te geven. Na de collecte willen wij ons geloof belijden. En daarna zingen wij als slotlied gezang 255, de versen 1, 2 en 3. Maar allereerst zal de collecte gehouden worden. Wij zullen ons geloof belijden en wij doen dat door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. En ieder van u spreken voor zich: wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Ontvangt de zegen van de drie-enige God en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen. Dat wij niet verschaffen.